Daarna lezen we uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de verzen 1 tot en met 18. Johannes 20, 1 tot en met 18.
En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipelen, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen, en den zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging hij dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria ging buiten bij het graf, stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem hebt weggedragen, zeg mij waar gij hem hebt gelegd, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
De tekstgemeente voor deze paasdienst vindt u in de eerste verschijning van de zaligmaker aan Maria Magdalena. Wij beperken ons tot de versen 15 tot en met 17. Daar luidt Gods woord: Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? Zij, menend dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vare op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Stilstaan bij twee mensen, zo kan ik het wel zeggen, bij de Zoon van God, de Zoon des mensen, en bij Maria Magdalena. En dat zijn twee namen, als ik ze zo noem, dan weet u, daar is met name over de Heer Jezus, daar zijn ontzaglijk veel boeken over geschreven natuurlijk, daar zijn boekenkasten vol. Johannes zegt, de wereld zou zelfs alle boeken niet kunnen bevatten die daarover zouden geschreven kunnen worden. En dat is wellicht ook wel zo. De woorden, de boeken, de gedachten over de zaligmaker, ontelbaar veel woorden. En vanmorgen één woord. Eén enkel woord. Maria. En dat ene woord, dat geeft eigenlijk alles weer. Daar hebben we even geen boekenkasten meer voor nodig. Geen, noemt u maar op, alles wat er in de wereld is aan theologie, wat er vaak ook zo naast tast. Maar dat ene woord, dat heeft eigenlijk alles in zich. Dat zullen we zien. Dat ene woord Maria. Wat kan de Heer het kort zeggen? Kort kunnen wij niet. Dat is ook niet de bedoeling, maar dat de Heer in één woord een wereld van gedachten, dat daar zijn volle evangelie voor Maria in doorklinkt. En Maria Magdalena, daar is ook ontzaggelijk veel over gefantaseerd. In de Roomse kerk, ze is de patrones van allerlei groepen en ze wordt als een heilige beschouwd en daar zijn verhalen over geweven, er zijn films over gemaakt. Het toneel heeft zich daarop geworpen en ik wil helemaal niet, want dat zou tot oneer van de Heere zijn, ik wil heel niet gaan verhalen wat er allemaal over die Maria is gedacht, maar die Maria, al die literatuur, alles wat mensen daar nu over zouden kunnen denken, wel dat ene woord wat ze uitspreekt, Rabuni, dat ene woord dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg voor ons. Hoeven we helemaal niet meer te fantaseren. Dat moet ik op de kansel, mogen we dat ook niet doen. Wij moeten ons bij dat woord van God houden. En dat is zo beperkt, zo beknopt. Je zou eigenlijk denken, dat is een woord, dat kunnen we allemaal wel vatten. Als mensen elkaar ontmoeten, dan is het gebruikelijk dat wij onze naam noemen en dat we een naam horen. Wel, dat gebeurt nu eigenlijk. En de Heere geeft ons dat we zo deze ontmoeting, deze eerste verschijning aan Maria Magdalena met u mogen bezien. Dus het gaat om de opgestane Christus en Maria. Hij zoekt haar, hij roept haar, hij onderwijst haar. Dus de opgestane Christus en Maria, hij zoekt haar, hij roept haar en hij onderwijst haar. Er zijn twee wegen, dat weet u. Twee wegen, wij weten dat van elke preek die we horen. Brede weg en de smalle weg. Twee wegen, maar als we goed bezien, geliefde, wat daar allemaal mee samenhangt, dan is dat wel buitengewoon, dan kun je dat niet zomaar zeggen. Twee wegen, och, wij beseffen dan wel, ja, daar is natuurlijk leven en dood, maar bij Maria was dat even anders. Bij Maria lag het zo sterk als een contrast, hel en hemel. God en de Satan, dat waren de twee mogelijkheden die er waren. Het was of eeuwig in het licht, of eeuwig in de buitenste duisternis. Want dat was in haar leven duidelijk geweest. Ze had zeven duivelen had ze in zich gehad. En ze weet het nog heel goed. Ook als ze daar rond doolt, rond het graf. Zeven duivelen. U weet van die ene mens, die had er maar één. Maar één. Hoeveel zouden wij er hebben? Maar die man, die mens, die had één duivel. En die ene duivel, dat was al een kwelling, een buitengewone kwelling bij die ene man. En u weet hoe het gegaan is, die duivel die mocht worden uitgeworpen en dat was een groot wonder natuurlijk. Toen was die bevrijd en toen was het schoon, toen was het zuiver in zijn hart. Wat een weldaad was dat. Maar u weet het droevige verloop, daar was nooit een andere bezetting in zijn hart gekomen. Bleef leeg. Je kunt ook leeg zijn. Dan heb je misschien niet de kwelling van de hel. En dan is het misschien niet zo gemeente dat je zegt, ja, ik lig gekneld in banden van de dood. Maar als je leven leeg is, dan is het ook niet best. Als het is niet God en niet de duivel. Als je geen inhoud hebt, geen levensinhoud, geen levensvervulling. Hoeveel mensen zijn er misschien niet uiterlijk wel gereinigd, maar die toch feitelijk van binnen nog zo leeg zijn. Wel, het huis was nog leeg, met bezemen gekeerd en versierd. Prachtig, en die boze geest die vond geen rust, die zwierf overal maar rond. En die zei, ik ga weer terug naar die man. En die geest die kwam terug, hij nam met zich zeven andere duivelen. En dan staat er zo treffend, het laatste van die mens was erger dan zijn eerste. Nou, hier hebben we nou een vrouw, dan kun je wel zeggen, het was eigenlijk helemaal hopeloos. Zeven duivelen, een duivel van godslastering, een duivel van hebzucht, een duivel van overspel, een duivel van haat, een duivel van liefdeloosheid. Ja, ik zou het bijna niet kunnen opnoemen. Ik denk ook nog wel een vrome duivel. Ook die zijn er nog. Een kerkelijke duivel. Dat kan ook nog zijn. 7 duivelen in die ontzaglijke volheid. En je zou zeggen, dan is het wel, denk aan die man, die mens. Dan is het toch wel hopeloos. Dan is er toch geen hulp voor zulke mensen. Wat werd ze gekweld elke dag. Ze deed dingen die ze niet wilde. Ze hoorde stemmen en woorden die ze liever nooit meer had willen horen. Ze streed daartegen, ze was bezeten. Bezeten is wat anders dan dat een mens losgelaten is. Haar ik was nog in die zin intact dat elke Satan in haar hart haar een dagelijkse kwelling was. En Paulus wist dat ook. Die had een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Nou, wat is deze vrouw niet geslagen op een bijzondere manier. Maar toen, u weet het, toen zijn die duivelen uitgeworpen. Het is nooit hopeloos. Het is met een mens nooit een verloren zaak. Als het nou toch zo goddeloos is met je. Als er zoveel boosheid in je hart leeft, nee, dan zou je toch zeggen wel, die is onbereikbaar. Denken wij wel eens. Wij denken gewoon wel eens, ja, zulke mensen, ach, daar is eigenlijk niets meer aan besteed. Nou, deze Maria, ze werd verlost en ze kreeg die buitengewone bevrijding. En haar huisje bleef niet leeg. Haar hart werd vervuld. Zij kreeg een totaal andere bediening. Zij mocht de Heer Jezus volgen als discipelin. En dan is het zo, ze zag hem daar voor zich lopen. Maar ze wist ook, hij is in mijn hart. Kijk, dat is een duidelijk onderscheid. Is hij in ons hart aanwezig? Mag het zo zijn dat wij hem persoonlijk ook in ons leven mogen kennen? Haar leven was vervuld. En wat een ander leven. Ze kon echt wel zeggen, 1 ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Dat was toch voor haar zo overduidelijk, dat machtige verschil tussen licht en duisternis. Het verschil tussen de hemel en de hel. U gelooft toch wel dat daar een machtig onderscheid is. Die vuisten van de Satan, dat oorlogstuig van de hel en die lieflijke vrede die er door de Heer Jezus Christus in haar hart kwam. En het was zo overweldigend, zo overtuigend dat ze hem mocht volgen en mocht dienen met haar goederen en dat zij met hem vervuld mocht zijn. Hij was alles geworden voor haar, deze Maria. En ja, en dan komt die duisternis weer terug. Dan gaat het helemaal verkeerd. Zo kan dat gaan. Ook in de weg der genade. Het kan zo gaan dat je tijden hebt mogen beleven dat het allemaal even zonnestraal was. En dat je mocht zeggen, ja, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Maar toen ge slechts een ogenblik uw aangezicht verbergde, werd ik verschrikt. En dat gebeurde in haar leven. En dat was bij Maria nou niet even dat ze in donker liep. Zoals wij dat willen zeggen, ja, het is donker. En ik merk er niet zoveel. Er is zo'n afstand. Nee, de duivel, die stond weer aan de deur. Dat kunt u zich voorstellen. De Satan rommelde weer aan het slot. En ze voelde zijn hete adem al in haar leven. En ze dacht, nu komt hij terug. En nu is het eeuwig verloren. En dat is dan eigenlijk nog veel ernstiger. Als je weet wat het was om met hem te leven. Om dan alles te verliezen, alles kwijt te raken. Voelt u dat die Maria, ja, 2 wegen, maar ze stond gewoon tussen hemel en hel in. En er was meer kans, menselijk gesproken, op de helse toekomst dan op de hemelse heerlijkheid. Er is geen niemandsland, gemeente. Je zit hier heus niet in de bank om te zeggen, nou, ach, bij mij is het heel rustig hoor, het is heel kerkelijk, heel godsdienstig, het gaat met mij wel aardig goed. Gemeente, het is of vanmorgen ook, hè, ook in ons leven, is het toch dat er is de weg naar de hel op of de weg naar de hemel op. Dat zegt die vrouw. En die voelde dat. En jammer dat we dat vaak niet voelen. Dat we denken, ach, zoals het gaat, gaat het wel. Het is heel rustig in mijn leven. Nee, de hel kan mij niet verschrikken en de hemel kan me ook niet verkwikken. Maar deze vrouw, zij voelt zich gedrongen. Wat zal er nou gaan gebeuren? En ze gelooft op dit moment eigenlijk dat de duivel het gewonnen heeft. Dat is verschrikkelijk. Ze gelooft dat de duivel sterker is dan God. Nou, dat moet dan toch wel een vreselijk geloof zijn voor een mens die de liefde Gods en de zegeningen van de Heer heeft ondervonden en die weet wie de Heer Jezus is. Zij zoekt koortsachtig naar het lichaam van Christus. Wat is eigenlijk haar nood? Kinderen, je zou natuurlijk denken, die Maria vond het, wat vond ze nou zo erg? Ze vond het natuurlijk zo erg dat de Heer Jezus niet meer leefde. Dat vonden ze allemaal zo verschrikkelijk. Dat hij door de dood leek overwonnen te zijn. Dat was haar buitengewone vrees. Dat begrijp je wel. Dat was bij Petrus zo, dat was bij Johannes zo, dat was bij al die vrouwen zo. O, zij vonden dat zo vreselijk, dat de Heere, dat hij de geest had moeten geven. Dat hij schijnbaar zichzelf had moeten neerleggen bij de dood, bij de overwinning van de hel. En toch, als je dit nou eens goed leest, dan moet u eigenlijk zeggen, er is nog iets wat er in haar leven is. Het lijkt wel alsof ze toch nog een ander probleem heeft. Want zij zegt het eerst tegen die engelen, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dus eigenlijk is haar probleem, en in zekere opzicht zou je hier zeggen, dat het lichaam van Christus er niet meer is. Dat ook dat laatste haar ontvalt. Ook dat is er niet meer. En dat zegt ze ook tegen de heren, als ze hem nog niet herkend heeft. Heren, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Moet je eens even denken, zo'n vrouw die denkt dat ze dat lichaam, dat dode lichaam van de zaligmaker weer kan terugbrengen in het graf. Dat lijkt haar probleem. En daar moet je je wel over verbazen. Want dan moeten we toch zeggen, ja, dat zou nou voor ons misschien, voor ons zoals we hier zitten, als wij dat nou hadden meegemaakt en beleefd, en misschien ook wel voor de andere discipelen, dat zou niet hun grootste nood geweest zijn. Hun grootste nood zou zijn de overwinning van de Satan in de dood van Christus. Maar hier is het nu zo, hier gaat het om dat lichaam. Zou ze nu, ik weet het niet, zou ze toch nog iets verwacht hebben van de opstanding? Dat ze dacht, ja, dat lichaam, daar moet het weer beginnen. Daar moet weer leven van uitgaan. Het zou kunnen. Ze had het kunnen weten, de Joden wisten het wel. En waarom zou Maria dat misschien dan niet geweten hebben? Ik stel dat maar aarzelend, omdat je moet zeggen, ja, zij geeft dat als haar nood aan. Als dat lichaam er niet meer is, dan is alles verloren. Het lijkt wel alsof als dat lichaam er nog maar is, wel, dan is het nog niet verloren. Misschien is er in de ziel een vonk geweest van leven en genade. Wel, zij zoekt de zaligmaker. Wat kan een mens toch ijverig zoeken? Wat kan, ja gemeente, dat is waar, wat kan toch een zoekend mens, een missend mens, wat kan die toch vol zijn van de wegen des Heren, van het leven naar hem toe. Je durft dat eigenlijk nauwelijks te zeggen. Durft u het? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kunnen wij dat nou met die Maria meezeggen vandaag? Geloof je dat nou echt wel? Geen leven buiten Jezus, maar een eeuwig zielsverderf. Wat zoekt zo'n mens? Ik hoop dat wij dat ook in ons leven mogen kennen. Dan zoek je hem ijverig, koortsachtig. Dan zoek je hem bij dagen en bij nachten. Dan zoek je hem in de kerk. En dan zoek je hem op de knieën. En dan overal waar je maar iets, een glimp zou kunnen ontvangen van hem die je zeer lief heeft. Denk eens aan die bruid uit het Hooglied waar we laatst van hoorden. Wel, dan mag je zeggen, ja, dan is daar een zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Wat een zoeken. Zijn hier ook mensen die echt op zoek zijn? Die de Heere zoeken, die, ja, je moet eigenlijk wel antwoord kunnen geven op die vragen die je gesteld worden. Vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? Ze is zo aan het zoeken. En je zou zeggen, ze loopt totaal vast met haar zoektocht Ze ziet uiteindelijk niet dat er verhoring en uitkomst is. Ze loopt met haar zoeken dood. En weet u wat dan zo mooi is? Dat ze dan mag zien, en ik kom daar natuurlijk straks wel aan, dan mag ze zien dat het zoeken van hem veel belangrijker is dan mijn zoeken naar hem toe. God zoekt de zielen eerst, eer zij hem zoeken konden. De zielen die God zoekt, is reeds van hem gevonden. Is al gevonden, in je zoeken ben je al gevonden. Dat is toch wel een waarheid die Gods woord ons voorstelt, een heerlijke waarheid. Waarvan je mag zeggen, ja, dat is ook de blijdschap van het hart. Maar dan kun je ook zeggen, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moet, uw hart zal vrolijk leven. Want dan mag je ook zeggen, als ik het niet meer vind, als ik het nergens vinden kan, ik zocht hem, maar ik vond hem niet, dan gaat het toch waar worden, gemeente. Dan wordt het waar dat hij, dan gaat ze zien, hij was aan het zoeken. Ach, en dat is toch zo'n weldaad als je dat nou mag zien. Jouw zoeken, het kan niet gemist worden. Oh nee. Kijk, je ziet, want dat is vaak voor ons zo de vraag, moet ik het nou doen, moet God het nou doen, weet u wel. Ik kan niks en ik heb niks en ja, God moet het doen in mijn leven. Maar zo ging het bij Maria niet hoor. Die praatte echt niet van, ja, God moet het doen bij mij en anders komt er niks meer van terecht. Ze was buitengewoon op zoek en ik hoop dat er vele zoekers zijn ook in onze tijd op die wijze die hem zou zoeken. Maar uiteindelijk zul je er wel achter komen dat ons zoeken in de dood uitkomt. U zoeken ook. Maar dat als hij zoekt, en hij zoekt die Maria, hij zoekt zondaars. Dat zoeken, dat houdt het vol. En dat geeft resultaat. Hij zoekt haar. Gelukkig dat in al dat zoeken van die Maria, dat hij het is. Hij zoekt haar. Ten tweede, hij roept haar. Ja, dat zouden wij dan zo verwacht hebben. We zouden natuurlijk gedacht hebben, nou, nu zal de Heer zich wel klaar en helder openbaren. En die engelen zullen het wel zeggen. Die engelen zullen wel zeggen, daar staat hij. Maar die engelen hebben geen opdracht gekregen om die boodschap te geven. Dat had best gekund. De Heer houdt zich verborgen. Althans, die Maria ziet hem niet. Ze denkt, het is de tuinman, hovenier. En ze ziet niet, hoe kan dat nou toch? Ze ziet niet dat het de Heere Jezus is. Ze kennen elkaar toch zo goed. Wel, hoe zou dat komen dat zij hem niet herkent? In de eerste plaats, sinds de opstanding is er natuurlijk wat gebeurd. Is dat lichaam van de zaligmaker een verheerlijk lichaam? Het is veranderd, een geestelijk lichaam. En dat heeft ongetwijfeld zijn veranderingen. U ziet het bij de Emmausgangers, u ziet het aan de oever van het meer. Ze herkennen hem niet. Dat gebeurt steeds. Maar hier is er ook nog wat anders en dat is ook bij de Emmausgangers zo. Het is hier zo dat de Heere Jezus ook zelf een bepaalde verborgenheid over zich heeft. Hij is achter een gordijn aanwezig, want hij zegt niet Maria, wat is er toch? Maar hij zegt vrouw, vrouw. Dus de Heere schept eigenlijk zelfs afstand. Ook bij de Emmausgangers. Daar hield hij zich verborgen. Luther trouwens spreekt van de verborgen God. Luther zegt, God heeft twee kanten, twee zijden. Enerzijds de geopenbaarde zijde. Dan is hij de geopenbaarde God die zich klaar en helder vertoont aan zijn kerk. Dan is hij die God die in zijn volheid zich vertoont aan zijn volk. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Maar er staat ook, Luther zegt, hij is ook een verborgen God. De Deus absconditus. En hij bedoelt daarmee, je kunt nooit, daar is altijd zo'n buitengewone afstand tussen God en mens. Vrouw, zegt hij. Dat zei hij tegen zijn eigen moeder ook. De zaligmaker, vrouw, dat schept afstand. En dat is vaak zo moeilijk. Dat kan toch ook zo benauwend zijn. Het is ook wel heel vertroostend, gemeente. Voor zo'n zoekende Maria, dat je nou zo dichtbij bent, je bent zo in nood en je zegt, ik zocht hem maar ik vond hem niet, ik wou vluchten maar ik kon nergens heen. En de duivel zit op de hielen en dat hij toch zo vlakbij is. Dat kan dus zijn dat de Heere zo vlakbij is En dat je toch niet beseft. Hij houdt zich. Dat kan ook in uw leven zo zijn. Kan ook in jouw leven gebeuren. Dat de Heere in je leven werkzaam is. Dat de Heere bezig is. Dat de Heere doende is om je aan te spreken. Om je als het ware klaar te maken voor zijn dienst en voor zijn liefde en voor zijn genade. Maar dat je daar totaal geen besef van hebt. En ook Gods volk kan dat meemaken, dat ineens Gods toren zich lijkt te openbaren. Hij is helemaal nergens meer en de duivel is vlakbij. Kijk, dat is haar strijd en haar moeite. Kan ook in ons leven zo zijn. Het is niet zo dat je altijd maar kunt zeggen, hij leeft en ik weet mijn verlosser leeft. Je kunt niet altijd maar zeggen, wel, ik heb het en het is in orde met mij. Nee, de Heere vraagt aan haar, laten we die twee vragen dan eens bezien als de Heere tot haar komt. En als hij de onbekende is, hij zegt, vrouw, wat weent gij? Die Maria weende en dat had mede wel te maken, dat is waar, met haar aard. Met alles wat het mensje had meegemaakt. De hellende hemel, de duivel en Jezus, dan krijg je een gevoelig hart. Nou mag je er wel om bidden. Je mag waarlijk wel smeken om een gevoelig hart. Wij in onze tijd. Wij mogen wel eens bidden om een traan, gemeente. Want dat zijn echt niet de slechtste tranen, kinderen. Als wij een traan hebben die uitgaat naar Jezus Christus. Er zijn heel wat andere tranen in onze tijd genoeg. Waar zijn de mensen niet bewogen mee? En dat kun je toch wel begrijpen. Als ze bij het graf zijn, als er zo'n aardbeving is, als er zoveel ellende plaatsvindt, als er zoveel gebeurt in de wereld. Ja, dan kun je toch wel begrijpen dat mensen daar tot in de ziel geroerd zijn en dat de tranen uitgeperst worden uit hun leven en uit hun ogen. Tranen heb je gekregen, je hebt je ogen gekregen om te zien, zei iemand, en om ermee te wenen. Dat is ook zo. Nou, als ik er nou aan denk dat er zoveel tranen zijn vanwege allerlei diepe wonden, zwaar gemis, ernstige zaken, dan is het feitelijk, gemeente, bij mij, bij u wellicht, dan zouden wij toch eigenlijk ons moeten schamen dat we zeggen, ach, wat heb ik weinig tranen om Jezus. Tranen om de Heer Jezus Christus, die toch alles voor mij, dat zou toch mijn zwaarste gemis moeten zijn. Vrouw, wat weent gij? Die vrouw, men zegt wel eens dat het dezelfde Maria is, maar die kant moeten wij niet uit. Die vrouw die met haar tranen de voeten van de zaligmaker nat maakte. En dan vraagt men wel eens terecht, zou je dat ook nog kunnen doen? Zou ik dat kunnen? Gelukkig als je die tranen hebt. En als je dat weet. En dat zijn, dat kunnen wij wel zeggen, dat zijn tranen van blijdschap ook vaak. Dat is toch mooi, kinderen. Tranen van blijdschap. Tranen van vreugde. Tranen van rust, van vrede. Dan geeft zo'n traan uiting, die droefheid, uiting aan je, aan je blijdschap in God, ontroerd. Dat is het dan. Maar goed, die Maria die had tranen, en ik zal heel niet zeggen dat een mens nou altijd zoveel tranen moet hebben. Het is heus niet zo dat wij in overgevoeligheid dat nou maar moeten doen. Daar moeten we ook heel bescheiden in zijn. En we moeten dat ook zeker niet voor de vorm doen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat is niet de bedoeling. Al heb je nou die tranen van Maria niet, dat gemis, hebben we dat nu wel? Want dat gemis, als je dat zelf nu in je eigen leven weet, hoe dicht de Heere nabij kan zijn, en toch, daar is een gemis. Ach, ik weet het, het is misschien niet zoals bij die Maria, die daar emotioneel zo krachtig in leeft. Maar ik denk dat er veel mensen zijn, ook in onze tijd, die hebben toch iets van een gemis. Een schrijnend gemis. Dat is misschien niet iets, misschien lig je daar nou niet eens wakker van. Maar laat ik nou eens tot dat minste komen. Is het nu zo bij u dat u voelt, mijn leven is niet bevredigd. Er is in mijn leven een gapende wond. Er is in mijn leven een groot gemis. Ik mis, ja, wat mis je nou eigenlijk? Ik mis Christus Jezus. Geef mij, ik zei het al, geef me Jezus of ik sterf. Ik mis hem. Wel, als dat nu zo mag zijn, gemeente. Ik weet niet hoe het in je leven is. Ik hoop dat het zo mag zijn. Dan is dat toch wel een troost dat de Heere die vraag stelt. Vrouw, wie zoekt gij? En wat weet gij? Wie zoek je nou eigenlijk? Waar ben je nou naar op zoek? Is het nou de wereld of is het nu God? Kijk, dat is de kern van de zaak. Daar gaat het ook om ons om. Er zijn vele christenen die kunnen hier geen antwoord op geven. Die missen althans nooit iets. Dat was in Laodicea al zo. Daar zeiden de mensen al rijk en verrijkt en geen ding gebrek. Nou, die mensen konden echt geen antwoord geven op de vraag: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Ze zouden gewoon verbaasd zijn, net als er tegenwoordig heel veel mensen verbaasd zijn, als je nou toch zou gaan vertellen dat je dat geloof in Christus, dat je dat nog mist voor jezelf. En toch begint het daarbij. Het begint toch niet waarlijk bij de hoogte van het bezit. En zelfs Gods kinderen die dan weten dat de Heer in haar leven gekomen is, die zeggen: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Die weten toch ook wel, het kan toch weer zo toegesloten zijn, zo verborgen zijn. Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Het gaat niet om de tranen, maar het gaat wel om het gemis. Gemeente, als de Heer niet in je leven is. Kijk, hier zullen mensen zijn die zeggen: ja, ik mis zeker het geloof in Christus. Dat mis ik. Misschien jonge mensen, oude mensen. Maar dan zeg ik ook wel: ja, goed, je kunt dat nou wel missen, maar is het een levend gemis? Zou je nou met die Maria kunnen praten? Ja. Ja, gemeente, ik heb soms het gevoel, ach, en dat is niet bij mij, maar dat is in onze tijd toch wel duidelijk. Wat leven wij, hier kom je nu bij de Paaskerk uit in de diepten en de hoogte. Dan zeg je: wat leef ik dan vaak op de vlakte. Jij ook? Op de vlakte. Je zou toch wel wensen dat je onder de prediking, dat er mensen waren op de kansel en daaronder, die mochten weten van dat levende uitzien naar hem. Dan komt hij ook, dan zal hij zich openbaren. Wel, de troost van het woord, hij spreekt haar aan als vrouw. Oh, het kan zo ver weg zijn. Vrouw, alles, al het vertrouwelijke is verdwenen. En dan komt ineens hij, roept haar, dan is daar die flits. Dat ene woord, hier ligt een hele volle Bijbel. En één woord was voor Maria genoeg. En verwacht nou niet van mij dat ik zou kunnen uitputten wat er nu in dat ene woord Maria ligt opgesloten. Ik heb het even voor mezelf geprobeerd. Ik dacht: dat is een toon van liefde. Ach, Maria. Maar wie zou het kunnen zeggen? Ik zou dat niet kunnen. Nee, ik ga het ook niet nadoen, natuurlijk niet. Het kan een toon van verwijt zijn. Het is maar net wat je er nou in hoort. Ik ga er niet aan beginnen om dat nu in die zin te verklaren. Ik noem u wel een paar dingen die heel duidelijk zijn. En het is dit ten eerste, dat je mag zeggen: ja, deze Maria, al hadden er nou gemeente, kijk, daar gaat het om. Al hadden er nou 100.000 mensen haar ontmoet, die allemaal haar naam genoemd hadden, Maria, dan had ze nooit, moet je eens denken, bij die 100.000, dan had ze nooit beleefd wat ze nu beleefde. Dan wist ze: dat is een vreemde. Dat is een vreemde. Al zeg je nou precies hetzelfde. Kan dat dan? Jazeker. Je kunt precies allerlei dingen zeggen die op zichzelf wel mooi en goed zijn. Maar uiteindelijk is het dan toch zo. Het is, de Heere zegt: mijn schapen kennen mijn stem. Niet alleen mijn woord, maar mijn stem. Dat luistert ontzaglijk teer. Nou, dat wordt wel heel persoonlijk. Als het nou toch zo is, dit is niks meer van een voorwerpelijk evangelie. Jawel, ik kom daar nog wel op. Maar kijk, dat onderscheid wat deze vrouw nu heeft, dat onderscheid, laat me nou eens zeggen, gemeente. Als ik het nou eens zo zeg, nou staan er 100.000 dominees op de kansel. Die zeggen allemaal mooie woorden, prachtige woorden. En het kan toch zijn, bij zoveel 100.000 in de wereld, dat het niet de stem is van de Heer. Dat kan, ik sluit mij niet uit. Want het wil heel wat zeggen om die stem van de zaligmaker te vertolken. Zo nauw luistert dat. Maria, één uit allen. Dat is de stem mijn liefde, dat wist ze. Kun je het ook onderscheiden? Kunnen wij dat in onze tijd nog onderscheiden? Dat wij zeggen, ja, wij moeten... Onderscheid ik dat en u? Om te zeggen, ja, dat unieke, dat enige van de zaligmaker. Of zeggen we, nou ja, ach ja... U weet hoe wij daar tegenwoordig wel eens makkelijk over praten met elkaar. Dat we zeggen, ach, daar zit dan wel wat goeds in. En, maar die ene, dat ligt toch zo, die ene toon. Die ene stem die ze daar hoort, één uit de duizenden. Dat is de stem van haar Heere en zaligmaker. Zo. En daar moet je naar zoeken, dat het zo in je leven wordt uitgesproken. Dan, en dat is het tweede wat ik ontleen aan die... Na Maria, dan zeg ik, het is één woordje. Wat is de Heere machtig, gemeente, om één woord uit te spreken. En in dat ene woord ligt nou alles wat Maria nodig heeft. Eén woord kunnen wij niet. Maar de Heere kan in één enkel woord samenvatten dat de zaligheid in hem te vinden is. Eén woordje. Kolbrugge zegt, sneller dan de bliksem gaat dat. Sneller dan de bliksem. Dat is een slag in je ziel. En die treft onmiddellijk doel. En dat raakt tot de wortel van je leven. Ik noem eens dat ene woord wat op het kruis werd gesproken. Het is volbracht. Bij ons zijn dat drie woorden, maar in het Grieks is dat één woord. Eén woord. In dat ene woord ligt alles. Het is volbracht. Eén woord. Dat is toch een buitengewone triomf. Dat is een... Vreugde, dat is een uitroep van blijdschap. Dat is iets van de kracht van Gods genade. Het is volbracht. Het woord is waar. En de zaligheid is verworven en het leven is geopenbaard. Het is volbracht. Dat is nu in één woord het evangelie. En wat is nu het verschil? Hier weer één woord. Kijk, hier krijg je nu dat ene woord. En daar is het persoonlijke in meegekomen. Dus dan zou ik willen zeggen, als u die termen mij, als u die verstaat, dan zou ik willen zeggen wel dat ene woord, het is volbracht, dat is de voorwerpelijke waarheid, dat is een ontzaglijke rijkdom. Dat in de Bijbel staat. Als dat er niet stond, het is volbracht, dan moet je beginnen, dan zou dat woord Maria zo nooit gehoord kunnen zijn. Het is volbracht, dat is voor u ook een boodschap, een prediking om te zeggen, ach, het kan in je leven zo zijn dat je zegt, nu is het genoeg, nu is het goed, alles is goed. En alle duisternis is verdwenen. Kan ook in jouw leven, in uw leven zijn. Het is volbracht, dat is één enkel woord. Je kunt toch niet zeggen, onze kleine kinderen ook niet. Jullie kunnen eigenlijk niet zeggen dat je dat helemaal niet begrijpt. Dan zal ik je wat anders noemen. De naam Jezus is nog veel bekender. Eén woord, één naam. In die naam Jezus ligt alles opgesloten. Hij zal zijn volk... zalig maken van hun zonde, staat er dan. Dus dat is ook één enkel woord. Maar hier wordt het nu echt, en dat is dan onderwerpelijk, hier wordt het heel persoonlijk, hier wordt die volle zaligheid persoonlijk op haar ziel toegepast. En dat is dan toch wel een dubbele waarheid, als dat gebeurt. Je kunt vreugde vinden, absoluut. Je kunt diepe vreugde en blijdschap ontmoeten in dat woord tetelestai. Het is volbracht. Dat is de roemtaal van het geloof. Maar als de Heer dat nu eens persoonlijk aan jouw naam wil verbinden, begrijpt u? Aan uw omstandigheden. Als de Heer nu eens zegt, ja, dat is niet alleen voor anderen, maar dat is ook voor jou. En dat zit nu in die naam Maria. En dan mag ik zeker wel zeggen, dan is het een weldaad, geliefde, als we in ons leven wel eens hebben horen, zeggen en mogen weten... dat het in hem volbracht is, in de zaligmaker die opgestaan is uit de doden, die betaald heeft voor de schuld en de zonde. Begin daar maar en zeg maar, Heere, daar is het geopenbaard en het is ook voor zondaren. U hebt een grote stem op Golgotha gegeven en u predikt ook die waarheid naar mij toe, het is volbracht. Maar als je het nu mag weten, begrijpt u? Aan uw naam verbonden, vastgemaakt aan uw naam. Als je nou vanmiddag... ziet dat de kinderen worden gedoopt, dan kun je er zeker op zeggen, ja, dan gaat de Heer natuurlijk ook, absoluut, dan gaat de Heer ook dat heil, die zaligheid, aan jouw naam verbinden. Dat is mooi. Toen je kind was, toen je gedoopt werd, toen heeft de Heer die volle zaligheid al op jouw naam gezet in de belofte. De Heer heeft het allemaal beloofd. Maar wij weten wel, al werd toen gezegd Jan of Marie, dat wil niet zeggen dat jij nou kunt zeggen, ik ben gedoopt en nu ben ik zalig en nu is het goed met mij. Nee, nu gaat het erom dat je dat nu, dat dat terugkomt in je leven en dat je dan zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nu is die Christus, die is ook in mijn leven, aan mijn leven verbonden. En nu is het tegen mij zelf persoonlijk gezegd. Gemeente, dat is zo krachtig. Dat is zo krachtig. Ik denk aan die man, ik heb het wel eens gezegd. Die zei, ja, als hij nou heel de wereld zegt, het is niet waar, dan... Hij wist, dan is het waar. Als dat zo mag geschieden, dat het niet alleen anderen, maar ook mij zo verzegeld is. Wel, Maria, wat zal erin liggen, in die buitengewone aanspraak? Wat heeft de Heer weinig woorden nodig? Zo weinig woorden, ach, wat kan de Heer snel veranderen in een punt destijds. En dan komt haar woord, Rabboni, mijn meester, mijn meester. In die verhalen die ik noemde over deze Maria zijn natuurlijk schandelijke dingen verzonnen. Schandelijke dingen verzonnen. Bijvoorbeeld wel dat de Heere Jezus getrouwd was met deze Maria. Dat is dan nog de netste verklaring. Maar er zijn heel veel schandelijke verhalen. Hier ziet u in dat ene woord Rabboni, hier ziet u dat die verhalen niet waar kunnen zijn. Want Maria, zij blijft de afstand voelen. Het is allemaal mijn. En er markeert helemaal niks aan. Maar ze voelt de afstand. Ze weet, hij is toch meester. En ik ben maar een discipelin. Hij gaat toch voorop. Hij heeft toch de leiding. Zijn naam moet toch eeuwig Heer ontvangen. Met loof en vroeg en spa. In de mystiek die je in allerlei godsdiensten aantreft, is het vaak zo dat men zegt dan dat de grenzen tussen de mens en de godheid worden overschreden. Ik las laatst nog een bekeringsgeschiedenis. En dan staat er in zo'n bekeringsverhaal bijvoorbeeld, dat vrouwtje zei, ik werd verzwolgen in God. Dat is een mystieke uitdrukking waarvan je moet zeggen, dat kan eigenlijk niet. Want er moet een grens blijven. Het is nooit zo dat ik als het ware opga in het wezen Gods. Dat is de mystiek van de heidenen. Die is ook in het christendom wel aanwezig. Er moet altijd, en dat is er toch wel in je leven, er moet altijd een stukje afstand, ontzag zijn. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Dat moet er altijd zijn. Daarom moeten we ook in de kerk, hè, moeten wij toch ook altijd hem als meester erkennen. En moeten we zeggen, ja, er is verder geen meester, er is geen mens. Maar ze zegt, mijn meester. Ja, en dat is nou belijdenis doen. Dat is gewoon je geloof, telkens weer opnieuw. Als dat weer eens beantwoord mag worden. Gemeente, als de Heere, daar heb je het nou. We hebben in het gebed gezegd, wij gaan allemaal vandaag, vanmorgen weer wat zeggen. En vanmiddag natuurlijk, wij zeggen weer wat. Want als de Heere wat tegen u zegt, dan geeft Maria antwoord. Dan zegt Maria niet, och, ik neem het maar eens mee naar huis en ik ga er maar eens verder over nadenken. Dan is er onmiddellijk, en daar hoef je echt geen 5 minuten op te wachten. Dan is er onmiddellijk dat weerwoord. Die ontzaglijke belijdenis. Waar alles zo in ligt, mijn meester. Haar keuze voor de Heere. Haar belijdenis van zijn naam en van zijn heerlijkheid. Hij roept haar, wat een rijkdom en wat een heerlijkheid als het zo mag zijn. En tenslotte hij onderwijst haar. Want dan zegt de Heere in dat laatste vers van onze tekst, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Laten we deze verklaring daar maar in hebben, dat we zeggen, de Heere zegt eigenlijk, je moet me niet meer vasthouden, Maria, want ik ga opvaren tot mijn vader. Het gaat toch anders worden. Maria dacht, het wordt allemaal weer hetzelfde. Hetzelfde als vroeger. Het wordt weer hetzelfde als in die eerste tijd, die eerste liefde bijvoorbeeld. Komt die nog wel terug? Wel, zij wil dat wel weer. Zij wil dat wel weer. En dat kunnen we begrijpen. Zij wil dat beseffen. En zij wil eigenlijk wil zij de zaligmaker trekken in haar eigen wereld. Ze wil hem weer naar de aarde terughalen. Ze wil hem weer in haar eigen leven terughalen. Maar weet u wat de Heere zegt? Maria, jij moet naar mijn wereld toe. En die wereld, dat is mijn vader. Dat is de hemel. Mijn wereld, dat is Dat is niet hier beneden. Ik vaar op tot mijn Vader, zegt hij. En dat is voor ons wel heel belangrijk, gemeente, dat we dat ook zullen beseffen. Dat we zeggen, ja, dat willen wij toch wel. Wij willen wel graag, wij willen de Heere wel in ons leven, in onze wereld inhalen. En, och, dan willen we hier ook altijd wel blijven. Dat kan ook wel, dat zou je zeggen, dat is ook wel heel mooi dat het zo is. Maar er is nog iets veel rijker. Dat is dat wij in zijn wereld worden opgenomen. Hij zegt, ik vaar op tot mijn Vader. En dan moet je eens kijken wat er dan volgt. Dan zegt de Heer dat heel krachtig. Mijn Vader, zegt hij eerst. Maar dan krijgt ze een opdracht, een boodschap. En dan moet ze naar die discipelen toe gaan. En dan zegt de Heer, je moet zeggen mijn Vader en uw Vader. Dus dan is het niet alleen zijn Vader in de hemel. Maar dan is het ook uw Vader. Door zijn werk. Door de opstanding. Dan is toch de dood overwonnen. Dan is de poort naar de hemel open gegaan. Maria, nou is het ook jouw Vader. Dat is een diepe gedachte. Vader, ja. Dat is wel mooi, geliefde, als je dat uit zijn mond hoort. Wij kunnen zeggen, God onze Vader. Maar hoe komen wij daaraan? Het zou een zegen zijn als ik mag weten en u, als wij mogen weten dat hij dat mij gezegd heeft. Dat de Heere Jezus heeft gezegd, Maria, nou is het ook jouw Vader. Nou is er geen afstand meer. Geen afstand meer, dan moet u eens kijken. De Heer had natuurlijk ook wel kunnen zeggen, tot onze Vader. Maar dat zegt hij ook weer niet. Hij maakt onderscheid, hij zegt, er is verschil, Maria. Hij toont zichzelf als de verheerlijkte zaligmaker. God uit God en licht uit licht, als de Zonen Gods. Zo betoont hij zich te zijn. En die Maria die kan daar natuurlijk niet, die staat niet op dat niveau, helemaal niet. Nee, wij zijn, zegt de catechismus, uit genade tot kinderen aangenomen. Dus daar is verschil. De Heere handhaaft dat verschil, mijn Vader en uw Vader. Dat zijn theologische zaken, dat is wel mooi om daar eens goed over na te denken, gemeente. Wat dat zeggen wil, dat vaderschap en die godheid van Christus, mijn God en uw God. Weer datzelfde. En de Heere zegt, ga dat nou maar aan mijn broeders vertellen. En dan moet er een vrouw gaan vertellen aan die apostelen, die discipelen, aan die predikers, die moet gaan vertellen. Ze hebben geen tekst en ze hebben geen boodschap, helemaal niet. Ze weten echt niet wat ze met Pasen aan moeten. En dan moet er een vrouw, zo'n vrouw, die moet daar nou naartoe gaan om die dominees te helpen. Nou, dat is nog zo kwaad niet. Dat is nog zo kwaad niet. Ik heb ze ook wel in de gemeente gehad wel. Mensen die, dat waren halve profetessen kon je zeggen. Ik vergeet dat niet van misschien vele jaren geleden. In Middelharnis dat er dan toch mensen waren die kwamen naar je toe. En die konden je onderwijzen en leren. En ik neem aan dat het ook in uw midden nog zo is. Dat hoop ik van ganser harte. En natuurlijk, die zijn er ook hier geweest. Ja, die heb ik hier ook ontmoet. En ik hoop dat ze er nog mogen zijn. Het kunnen ook jonge mensen zijn. Hoef je niet oud voor te zijn. Maar mensen die aan de dominee nog eens iets kunnen vertellen. Die nog eens kunnen vertellen. Hoort wat mij God heeft ondervonden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Een vrouw gaat dat duidelijk vertellen. Wat een voorrecht. Kijk, dan krijgt ze ook nog een opdracht. En die opdracht die krijgen wij mee. Wel, als wij nu hier bij elkaar zijn. En als we nu naar huis gaan, gemeente, dan is het de grote vraag voor mij, voor u, voor ons allen tezamen. De Heere zegt, de Heere noemt ook in een zeker opzicht uw naam. Ik hoop dat u die naam hebt horen noemen. Dat de Heere ook dat woord van God aan uw leven wil verbinden. En wat zal nou uw antwoord zijn? Wat is nou ons antwoord? Kunnen wij nu van ganser harte uiten? En kunnen wij nu zeggen, ja, Rabboni, mijn meester. Is dat nu de zaak? Mijn God. U zal ik even geloven omdat gij het hebt gedaan. Amen.